Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 18 januari 2022. Hartelijk welkom bij de CryptoCoiners podcast, waarin we zoals eigenlijk elke werkdag, behalve de vrijdag, dan doen we meestal wat anders, even naar de charts kijken en we gebruiken daarvoor een eenvoudige technische analyse. Daar kom ik zo meteen nog even op terug trouwens. Voordat we dat doen, even een paar korte huishoudelijke mededelingen. De meeste weet je misschien wel als je een vaste luisteraar bent van de CryptoCoiners podcast. Allereerst aanstaande maandag, de 24e januari, geeft Helga, die ken je misschien wel van onze live trading sessies op YouTube. Helga geeft aanstaande maandagavond om 19:30 een webinar over starten met traden. Ideaal als je nog niet aan het traden bent of als je misschien net bent begonnen en nog heel veel vragen hebt, is dat webinar waarschijnlijk iets dat je wel wilt bijwonen. Als je je daarvoor wilt inschrijven en een uitnodiging wilt ontvangen, ga dan even naar www.cryptocoiners.nl/starten-met-traden-webinar met koppelstreepjes tussen al die woorden. Maar de link staat ook even in beeld als je dit op YouTube volgt en staat natuurlijk ook bij de show notes van deze podcast. Het loopt al lekker vol, heb ik gezien, maar er is nog plek, dus ik zou zeggen, meld je gewoon even aan. Je hoeft er niet de deur voor uit, het is een webinar, dat gaat allemaal via YouTube volgende week maandag. Dan wat een zeker traden met Bitcoin Clinic betreft, die ik zelf geef aanstaande zaterdag. Daar heb ik even kort wat over losgelaten gisteren. Er waren nog een aantal aanmeldingen, het gaat nu opeens wel heel hard. Volgens mij zit die al vol, of in ieder geval bijna vol. Dus als je zin hebt om daarbij te zijn, let wel, je wilt al hebben gehandeld. Als je nog geen trade hebt gezet, wil je dit webinar of dit webinar, deze clinic eigenlijk gewoon overslaan. Dan is het zonde van je tijd en investering. Maar als je al een trader bent en je loopt regelmatig een beetje vast, met name als het gaat om het nemen van verlies af en toe en het bepalen of dat wel of niet nu het juiste moment is om dat te doen, of hoe je je huidige trades kunt maximaliseren, dan is dat misschien een clinic die je wilt bijwonen. Maar als je dus nog niet aan het traden bent, sla die clinic dan gewoon over. Als je nog wilt kijken of er plekken zijn, ik zeg het maar eerlijkheidshalve bij, de kans is vrij klein dat er nog veel zijn. Ga dan even naar www.cryptocoiners.nl/zekertradenclinic. Nou, tot zover de reclame tussen aanhalingstekens. Nog wat in het ander nieuws. Er is een token launch, die komt er weer aan, dat wist je misschien al. En als je afvraagt, wat is een token launch? Nou, eigenlijk de lancering van een token, letterlijk vertaald. En wat is een token? Een token is een munt die niet op zijn eigen blockchain draait. Dus die een blockchain van een andere munt gebruikt. Of eigenlijk een andere blockchain. En er zijn heel veel tokens. De meeste tokens zijn eigenlijk niets anders dan apps die draaien op de blockchain van Ethereum. Of eigenlijk de officiële Ethereum blockchain. En er komt er weer een aan, er komt weer een token bij. Dat is de League of Kingdoms token. En dat is een MMO, een Massive Multiplayer Online Game. Lijkt een beetje op World of Warcraft, maar dan heel anders. En de token heet Loka, L-O-K-A. En die wordt dus gelanceerd aanstaande donderdag op Binance. En dus ook in samenwerking met Binance. En dat kan interessant voor je zijn om mee te doen. Er zijn eigenlijk maar een paar voorwaarden. Voorwaarde 1 is, je hebt flink wat BNB. BNB is de Binance coin en die heb je al een tijdje lang op Binance staan. Het moet wel, of het hoeft eigenlijk niet, want je kunt ook met een klein beetje BNB meedoen. Er is een minimum volgens mij van 0,1 BNB die je moet bezitten, maar ik zeg eerlijk bij, dat zet niet echt zoden aan de dijk. Het rendement is prima in procenten uitgedrukt, maar het rendement in absolute euro's is dan eigenlijk extreem laag. Maar als je een flinke hoeveelheid BNB hebt, bijvoorbeeld omdat je een hoog VIP-level hebt of iets dergelijks, dan is het absoluut interessant om die token launch even in de gaten te houden. Hij vindt plaats aanstaande donderdag, donderdagochtend, tussen 7 en 10 uur kun je een hoeveelheid BNB inzetten. Het is geen poker of zo, die BNB ben je niet kwijt. Met een heel klein beetje van de BNB die je inzet, wordt vervolgens tussen 10 en 11 uur door Binance een aantal van die Loka tokens gekocht. Voor een lage prijs. Die prijs ligt normaal gesproken, dit is absoluut niet de eerste token launch, ligt die prijs op een factor, nou laten we het zo zeggen, zo'n 10 tot 20, niet procent, maar 10 tot 20 keer zo laag als de prijs waarvoor je die token eigenlijk al heel snel weer kunt verkopen. Want zo werkt het dus in de praktijk. Je hebt een hoeveelheid BNB, Binance meet dat, daar hebben ze een week, nemen ze daar de tijd voor. Een week lang maken ze echt, zeg maar, elk uur even een momentopname van de hoeveelheid BNB die je op Binance hebt staan. En op basis daarvan wordt bepaald met hoeveel BNB jij kunt inschrijven. Daarna wordt dat inschrijven gebeurt tussen 7 en 10 uur, aanstaande donderdagochtend. Daarna wordt tussen 10 en 11 uur door Binance uitgerekend op hoeveel van die tokens, die Loka tokens, jij recht hebt. Die betaal je met de BNB die je al had ingezet, maar dat is echt altijd maar een fractie van de hoeveelheid BNB die je hebt ingezet. En zo meestal rond een uur of 11 krijg je alles terug. Dan krijg je om te beginnen je BNB weer terug, min dat kleine beetje dat is gebruikt om die LOCA tokens te kopen. Je krijgt ook een hoop LOCA tokens. Wat je nog niet weet is voor hoeveel je die kunt verkopen. Maar in de praktijk is dat eigenlijk, als je er snel bij bent bij het verkopen, voor een prijs die 10 tot misschien wel 20 keer zo hoog ligt als de prijs waarvoor je hebt ingekocht. En dat verkopen, dat begint meestal een paar uur later. Dus dat zou om 1 uur kunnen zijn, dat zou om 2 uur kunnen zijn. Hoe eerder je erbij bent als het verkopen begint, des te meer winst je eigenlijk pakt als je meteen van die tokens af wilt. Maar als het om een token gaat die je sowieso al wilde hebben, bijvoorbeeld omdat je een groot fan bent van League of Kingdoms, ik noem maar wat, of om, als je de helft wil verkopen, ik noem maar wat, dan kun je in ieder geval alvast een mooie winst pakken. Maar het vereist dus eigenlijk wel, als je het maximale uit zo'n token launch wilt halen, dat je in de buurt van je computer bent op het moment dat de feitelijke verkoop van die token start. Dat die dus op de markt komt. Dat die gewoon tradable is, verhandelbaar is. Nou, als je meer wilt weten over zo'n token launch, kun je altijd even terecht in een van onze chatgroepen, bijvoorbeeld op Telegram, of je kunt terecht in onze Facebookgroep. Er zijn altijd wel token launch experts te vinden die even willen helpen met wat antwoorden op vragen. Het allerbelangrijkste om te beseffen is, en ik kan dat eigenlijk niet vaak genoeg zeggen, het is niet een vetpot als je met heel weinig BNB meedoet. Het gaat om kleine percentages die je krijgt, omdat er massaal wordt ingetekend voor zo'n token launch. En er zijn gewoon een aantal walvissen, groot bezitters, als het gaat om de BNB coin op Binance, waarvan er overigens gisteren weer flink wat zijn verbrand. En dat betekent, die worden naar een niet bestaand walletadres gestuurd, of in ieder geval naar een walletadres waar niemand de sleutels van heeft. En dat betekent dat de hoeveelheid BNB weer minder is geworden. En normaal gesproken heeft dat altijd een prijsverhoging in de aanloop naar zo'n token launch tot gevolg. Dat is nu ook gebeurd afgelopen weekend. Op dit ogenblik staat ook de BNB, net als zo'n beetje alle coins op dit ogenblik, ja, min of meer in het rood, want er heerst best wel veel malaise op de markt. Dat gaan we zo meteen ook even zien. En wat die prijzen betreft, en met name even de prijs van Bitcoin, er wordt ongelooflijk veel over geschreven en gezegd op dit ogenblik. En dat doen wij ook natuurlijk. In de Crypto Corners podcast houd ik me ook bezig met het doen van uitspraken over waarvan ik denk dat ze zinvol zijn en waar de prijs heen gaat van bijvoorbeeld Bitcoin en Ether. Maar dat doen nog veel meer mensen en het zijn natuurlijk alleen maar meningen. En ik heb dit wel eens vaker gezegd, misschien tot vervelend naartoe, maar ik denk dat het heel belangrijk is, met name als je nog niet zo lang naar de Crypto Corners podcast luistert, of als je nog niet zo lang bezig bent met crypto, dat het belangrijkste is dat je beseft dat het alleen maar meningen zijn. Niemand, echt helemaal niemand, weet waar het heen gaat met de prijs van Bitcoin. Natuurlijk zijn er modellen die worden gehandhaafd, maar dat zijn ook alleen maar modellen. Die komen ook niet altijd uit. En er worden voorspellingen gedaan, echt vanaf het meest donkere scenario naar het meest lichtgevende scenario. Een voorbeeld, Max Keizer, die overigens hoog hebt zitten, een zeer ervaren Wall Street handelaar en analist, die heeft een voorspelling afgegeven vorig jaar al. Om te beginnen, een paar jaar geleden, in 2019 zei hij dat, voorspelde hij wat de prijs van Bitcoin zou zijn eind 2020, eind vorig jaar, vorig jaar. En hij zat spot on. Hij had echt exact de juiste prijs te pakken. En dat was bijna 2 jaar voordat die prijs gehaald werd. Nou, wat deed hij vorig jaar, 2021? Exact hetzelfde. Hij voorspelde dat eind van 2021 de prijs van 1 bitcoin uit mijn hoofd $220.000 of zoiets zou zijn. Nou, dat hebben we niet gehaald. Spoiler alert, het is iets minder geworden dan dat. Alleen hij houdt vast aan die voorspelling. En dat wordt opgepakt door de media. Geen wonder, een artikel waarin staat dat de prijs van Bitcoin naar $220.000 gaat, heeft een expert gezegd, levert kliks op. En kliks leveren advertentieinkomsten op. Eyeballs. Er wordt gekeken naar de bewuste pagina of naar de bewuste video. En dat is natuurlijk waar het uitgevers om te doen is. Die willen alleen maar dat er op artikelen wordt geklikt of op links, zodat ze worden gelezen, die artikelen. En ik zei het net al, ook wij doen dat. Ook ik roep af en toe dat ik denk dat de prijs van Bitcoin gaat stijgen of dalen. Ik roep meestal niet echt concrete bedragen, omdat niemand heeft een kristallen bol. Je kunt niet echt naar de toekomst kijken. Hoewel ik wel zeg van, kijk het naar waar een volgend level zit, is er een reële kans dat de bitcoin daalt naar $30,000 of lager. Dat wil niet zeggen dat het gebeurt. Er is een kans dat het gebeurt. Ik ben nooit zo zeker in mijn voorspellingen zoals bijvoorbeeld Max Keizer is. En zoals andere analisten zijn die gewoon echt aangeven. Nou, we zitten nu in niveau 4 van een Elliott Wave. Of in impuls 4 wordt dat dan genoemd van een Elliott Wave. En dat betekent dat het kan hard gaan. De prijs schiet eerst naar boven. Hop, naar de 100.000 of naar mijn $90,000 toe. Ik ben wat dat betreft altijd wat conservatiever. Maar het zijn, en dat geldt dus ook voor alles wat ik hier vertel in deze podcast, altijd alleen maar meningen. En het allerbelangrijkste wat ik je wil meegeven is het volgende. Als je serieus aan de slag wilt als trader of als belegger met wat korte termijn beleggingen, waarbij je eigenlijk dus min of meer inkoopt voor een lage prijs, hoop jij, met als resultaat te verkopen voor een hogere prijs, hoop je, is het naar mijn mening belangrijk dat je los van de fundamentele waarde van iets, wat heeft iets nou eigenlijk echt te betekenen? Is er een gebruikersnut? Is er een team achter? Zit er een team achter? Is er een roadmap? Enzovoort, alles wat met fundamentele analyse te maken heeft. Is het ook belangrijk dat je charts op een bepaald niveau kunt lezen? Dat hoeft helemaal niet zo ontzettend complex te zijn, want je hebt ze misschien wel eens gezien, die technische analyses waarbij het wemelt van de lijnen op je scherm. Ik zit nu ook toevallig te kijken naar een chart die we zo meteen er even bij halen, waar ook wel flink wat lijnen op staan. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn, maar een basale kennis van technische analyse, hoe dat werkt met die charts, wat zijn de dingen waar je op moet letten, wat zijn de dingen die je zou kunnen negeren, is toch wel belangrijk. En het is zo belangrijk dat ik besloten heb om even iets uit de oude doos op te pakken, dat ik eigenlijk al vorig jaar in maart had aangekondigd, namelijk een webinar over technische analyse. Ik wilde dat eigenlijk vorig jaar geven, in maart of april. Nou, toen ben ik er een aantal maanden gedwongen ertussenuit geweest, zoals je misschien weet. Dus dat webinar dat ik toen wilde geven is eigenlijk op de lange baan geschoven, maar is niet van tafel. En op 24 februari, dus dat is nog even weg, maar misschien wil je die datum alvast in je agenda zetten. Op 24 februari, volgens mij is dat een woensdagavond, vindt dat webinar eindelijk plaats. En je kunt je er nog niet voor inschrijven. Een aantal mensen heeft zich aangemeld voor het webinar van vorig jaar. Die staan al op een zogenaamde mailinglist en die worden eerdaags nog even op de hoogte gesteld. En er komt ook voor jou de mogelijkheid om je voor die mailinglist in te schrijven, zodat je een uitnodiging krijgt op tijd als dat webinar begint, of vlak voordat dat webinar begint. En dat webinar is met name bedoeld voor mensen die nog niet zoveel ervaring hebben met technische analyse. Misschien ben jij zo iemand en ik geef je tijdens dat webinar een aantal ins en outs. Dingen waar je op kunt letten. Zeg maar basale dingen die je meteen kunt gebruiken in de praktijk om zo'n chart te leren lezen, zodat ook jij kunt bepalen, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, in wat voor een trend een bepaalde munt op dit ogenblik zit. Is de trend opwaarts of is de trend neerwaarts? Eigenlijk, eerlijk gezegd, is dat het allerbelangrijkste dat je uit een technische analyse kunt halen. Wat is de trend? En prijzen volgen over het algemeen trends, zoals je ons ook hier steeds in de podcast hoort vertellen. Dus als je geïnteresseerd bent, schrijf die datum alvast even op. Meer kun je op dit ogenblik nog niet doen, heeft ook geen zin. 24 februari, dat is een woensdagavond, uit mijn hoofd. Webinar technische analyse begint, dat weet ik ook al, om 7:30 s'avonds. Nou, tot zover even de dienstmededelingen. We gaan meteen maar naar de charts. Spoiler alert, er is niet zo heel veel veranderd. Een paar dingen zijn interessant om op te letten. Maar als je de podcast van gisteren hebt gehoord, zul je een aantal dingen horen die je gisteren ook al hebt gehoord, omdat eigenlijk bijna alles hetzelfde is gebleven. En we kijken nu naar de dagchart van Bitcoin op Bitstamp. Bitcoin versus de dollar. En je weet het, als je op YouTube meekijkt, zie je die chart nu ook in beeld. En eigenlijk is het gewoon exact dezelfde chart als gisteren. Er is nauwelijks wat veranderd. Er is één dingetje anders, dat zijn die Keltner Channels. Die zijn inmiddels weer bearish geworden. De prijs is gisteren, het is niet zo goed te zien op deze chart, maar is gisteren net onder de onderste band van de Keltner Channels gesloten. Dat betekent dat het bearish momentum weer aan het stijgen is. En in gewoon Nederlands, er wordt wat harder op de rem getrapt. Oftewel, de prijsdaling, de kans op een prijsdaling, een structurele prijsdaling is groter dan op een structurele prijsstijging. Ook weer zo'n kleine disclaimer. Het kan natuurlijk zomaar zijn dat er straks een walvis komt of een paar traders die massaal besluiten op handelsplatformen in te komen. Op het moment dat er relatief veel outflow is. Er vliegt veel bitcoin op dit ogenblik van handelsplatformen af naar eigen wallets. Naar wallets waar mensen zelf de sleutels van hebben. En dat maakt het lastig om grote handelsvolumes te realiseren. Dat je ook terugziet, eigenlijk al door de maanden heen, ook op een platform als Bitstamp bijvoorbeeld. Het volume is niet zo heel groot meer de afgelopen, ja, zeg maar rustig het afgelopen half jaar. Want er is veel outflow geweest. Er is veel Bitcoin weg vanaf die handelsplatformen. Dus volume als graadmeter voor hoe gaat het met de prijsontwikkeling op Bitcoin versus de dollar is niet zaligmakend op het ogenblik. Maar los daarvan, en daar komt het eigenlijk op neer, die Kelter Channels geven aan of er wel of geen stijgend momentum is, in welke richting dan ook. Als de prijs boven de bovenste band van de Kelter Channels sluit, is er sprake van een stijgend bullish momentum. Er wordt harder op het gaspedaal gedrukt. En dat zie je ook gebeuren. Kijk maar eens terug naar oktober vorig jaar bijvoorbeeld. En andersom ook. Als de prijs van een candle onder de onderste bullish band sluit, dat is eigenlijk al het geval sinds november vorig jaar, met een paar uitzonderingen hier en daar, dan wordt er harder op de rem gedrukt en heeft dat bijna altijd ook een prijsdaling tot gevolg. In ieder geval vaak een trend die neerwaarts is, een zogenaamde bearish trend. Nou, dat zie je dus nu ook gebeuren op de dagchart van Bitcoin. Dat was gisteren nog niet zo. En voor de rest is er eigenlijk helemaal niks veranderd. Dus waar ik op let, is eigenlijk op exact hetzelfde als waar ik gisteren op let. Een paar ranges, of eigenlijk een paar zones die ik in de gaten houd. Opnieuw weer, die 44.000, die prijs noemde ik gisteren ook even. Dat is de prijs, als je meekijkt op YouTube, dan zie je dat in twee candles weergegeven, die van 12 januari en 13 januari vorige week, dat de twee highs daar, dat is een prijsniveau van rond de 44.000, nog wat. Als de prijs daar boven komt, is dat een voorzichtig eerste signaal dat de trend wel weer eens een keertje bullish zou kunnen worden. Want de trend op dit ogenblik is gewoon bearish, wat je ook ziet. Of wat je ook eruit probeert te halen. Dit is een bearish trend. Met op dit ogenblik in die bearish trend, we gaan naar beneden, of een zijwaartse beweging, hè, sinds afgelopen woensdag, 12 januari, of alweer een bevestiging van de bearish trend. Want we hebben een nieuwe high, die is lager dan de vorige, en we zijn nu weer op weg naar een nieuwe low, als je die zou meenemen. Maar je zou ook kunnen zeggen, dit is een zijwaartse beweging vanaf vorige week woensdag in een dalende trend. Niets veranderd. Dus waar let ik op? Eigenlijk op drie prijzen. Allereerst die 44.000 nog wat, 44.200, die zone. Hier zit er ook nog eentje wat hoger. Daar let ik sowieso op, die hou ik goed in de gaten. En de bottom, zoals het heet, de support op 39.558. Die hebben we vorige week al een keer gepakt. Volgens mij was dat vorige week maandag. Daar komen we langzaam maar zeker wel weer in de buurt, zoals je ook ziet, want we zitten in een dalende trend. Dat ga je zo meteen al wat duidelijker terugzien als we kijken naar de urenchart. Als je overigens nu denkt, nu je mij hoort vertellen dat ik denk dat de prijs van Bitcoin structureel nog zou kunnen gaan dalen, dat ik dan opeens extreem bearish ben geworden als het gaat om Bitcoin op zich, nee, helemaal niet, want dit is niets anders dan een symptoom dat alles te maken heeft met hoe mensen op dit ogenblik bezig zijn met geld en bezig zijn met vermogen. En dat is niet angstloos. Sterker nog, is dat een mooi woord, angstloos? Nee, volgens mij niet. Is niet zonder angst. Kijk maar wat er gebeurt op dit ogenblik. Er hoeft maar iets aan nieuws te komen en beurzen krijgen een rode dag of een groene dag. En dat geldt ook voor de cryptobeurzen die vaak meelopen. In eerste instantie in ieder geval vrij snel reageren op wat er op de aandelenbeurzen gebeurt, om daarna misschien zichzelf weer te herstellen en hun eigen koers te volgen. Maar op dit ogenblik, iedereen is gewoon heel snel, beslist heel snel, niet altijd op de juiste manier, maar gewoon gedreven door emoties die extreem heftig zijn op dit ogenblik, angst en hebzucht. En op dit ogenblik overheerst met name op de cryptomarkten de angst. Op de aandelenmarkten zie je, grappig genoeg, eerder het omgekeerde op dit ogenblik. Daar hebben we het gisteren over gehad. Maar op cryptomarkten overheerst op dit ogenblik de angst het meest. En dat betekent dat het opeens snel kan gaan. Maar zoals ik al zei, er hoeft maar één of twee walvissen hoeft maar op te staan. Die kopen opeens massaal Bitcoin in, omdat het eigenlijk een koopje is, vinden een aantal beleggers. En dan kan de prijs zomaar weer omhoog schieten. Vorige week gebeurde dat bijvoorbeeld even. Toen hadden we die prijsdaling naar 40.000. Volgens mij had ik toen net een podcast opgenomen. En daarna schoot de prijs dus aanhalingstekens opeens omhoog naar 44.000. Iedereen zei van, nou, dat was duidelijk dus alweer het einde van de daling. We zijn alweer 9% in prijs gestegen. Het is weer voorbij. Eerdaags gaan we op weg naar de 50.000. Is nog steeds niet gebeurd. Sterker nog, die prijsstijging van 9% is inmiddels alweer voor de helft weg. En daar wordt steeds wat meer van afgesnoept. Opnieuw weer een bewijs dat er erg snel wordt gereageerd. En niet altijd misschien op de juiste manier, omdat mensen wat minder letten op de technicals en eerder gewoon hun gevoel misschien wel volgen. En vanuit angst uitstappen of vanuit opeens optredende hebzucht, FOMO, hè, de angst om de boot te missen, instappen. Nou, ik praat alweer langer over deze chart dan eigenlijk nodig is, want dit had ik gisteren ook allemaal kunnen vertellen. Eigenlijk is de situatie nog steeds zoals gisteren als je kijkt naar de dagchart. Er is niet veel veranderd. De urenchart die loopt vaak wat vooruit op de dagchart. Kijk, de dagchart heeft candles die allemaal een dag duren. En zo'n dagchart is significanter als het gaat om het kijken naar de trend dan een urenchart is. Het is een beetje hetzelfde als het stormt in heel Nederland. Maar bij jou in het dorp is het windstil en schijnt de zon en zit iedereen te barbecuen. Dat wil niet zeggen dat het in heel Nederland windstil wordt en de zon gaat schijnen en mensen kunnen gaan barbecuen, want het stormt overal. De kans dat het bij jou gaat stormen is eigenlijk groter. Maar bij crypto werkt het ook wel eens andersom. En dat zie je met name als de verschillen extreem groot zijn. Bijvoorbeeld de dagchart heeft een neerwaartse trend, een bearish trend. De urenchart heeft een bullish trend of krijgt opeens een bullish trend. Dat is best heel vaak een voorbode van wat er op de dagchart zou kunnen gaan gebeuren. En dat gebeurt dan ook vaak. Nou, op dit ogenblik is dat zeker niet zo. De dag- en de urenchart zijn volledig synchroon. Ook de urenchart is namelijk bearish. En misschien herinner je dit nog van de podcast van volgens mij afgelopen donderdag. Toen hebben we het gehad over dit channel, dit kanaal. Dat liep vanaf ongeveer dinsdag 11 januari. En dat en toen het donderdag was, dat was de 13e geloof ik. Ja, dat was de 13e, was hier. Zaten we ongeveer hier. En toen zei ik al, nou, de prijs zou eigenlijk binnen dit kanaal moeten blijven. Als dat gebeurt, komen we op een gegeven moment weer op die 45.000 uit. Maar dan moet er één ding niet gebeuren. De prijs moet niet onder dat kanaal dalen, want dan kan het snel gaan. En dat gebeurde helaas voor de long bezitters, ook voor de mensen die in Bitcoin hebben geïnvesteerd. De prijs daalde even flink. De europrijs van Bitcoin dropte, zoals het heet. En dit kanaal is dus gebroken. Is vanaf dat moment ook ongeldig. Dat kan gebeuren. Het is alleen maar een kanaal. Het is alleen maar een zone waarin de prijs zich beweegt. Nou, je raadt het al. Er is weer een zone. Er is weer een kanaal. Kijk, als je kijkt naar de prijsontwikkeling sinds de 16e, sinds afgelopen zondag was dat, dan zie je dat de prijs zich sinds die zondag steeds in deze band beweegt. Telkens weer, de hele dag. En dit gebeurt uur na uur. De prijs komt niet uit die band, komt niet uit dat kanaal. En dat betekent dat de prijs dus op weg is ergens naartoe, zolang de prijs binnen dat kanaal blijft. Nou, goed nieuws en minder goed nieuws als het gaat om een korte termijn voorspelling hierover. Laten we even beginnen met het goede nieuws. Als de prijs uit dit kanaal breekt naar boven toe, dan breekt die tegelijkertijd ook door de MA20 en NMA50 heen. Kan het hard gaan en zitten we zo weer in die veilige zone van rond de $43.000, $44.000. Veilig in termen van de bovenkant van de trading range, zoals het ook wel wordt genoemd. Het wat minder goede nieuws is als de prijs naar beneden door dit kanaal breekt. Dan kan het hard gaan. Dan gaan we snel op weg naar de 40.000 nog wat. Waarom de 40.000 nog wat? Daar zit nu al sinds begin dit jaar flink veel support. Kijk naar 7 januari, kijk naar 8 januari, kijk naar 10 januari. En 9 januari was zondag overigens. Dus kijk naar die dagen op rij. Dan zie je telkens weer dat op het niveau van 40.500, ik zal er even een lijn tekenen, dat is deze lijn, en ik zal hem even groen maken, dat we duidelijk herkennen dat dat over support gaat. Zo, hier zit support. Die banden die we hebben, die banden van dat kanaal, de bovenkant en de onderkant, het nieuwe kanaal, dat begon, laten we zeggen, rond de 15e. En je ziet het pas eigenlijk aan de bovenkant begon het rond de 16e, aan de onderkant al wel. Je ziet die lijnen worden meer dan 3-4 keer geraakt, vaak heel recent ook nog. Dat kanaal loopt naar beneden en je ziet er komt dus een moment in tijd, dan wordt de prijs, als die binnen dat kanaal blijft, automatisch naar die 40.500 toegedrongen. Nou, er zijn een paar interessante dingen die dan vaak gebeuren. Als de prijs binnen dit kanaal blijft, en ik ga er even vanuit dat gebeurt, want voor de rest is alles op deze chart ook weer bearish. De pieken zijn steeds lager, de dalen zijn steeds lager. Oftewel, de prijs beweegt zich op dit ogenblik gewoon in een dalende trend, in een bearish trend. Dus als dat gebeurt, komen we ongeveer hier, dat is morgenochtend vroeg, zo rond een uur of 4, 5, 6 misschien, komen we op een punt dat de prijs, en het kan nog wat later gebeuren als de prijs zich dan aan de bovenkant van het kanaal afspeelt, dan gebeurt het nog een dag later, dan gebeurt het overmorgen, dan komt de prijs in de buurt van deze groene lijn. Dat is die zware support. Maar als dat kanaal houdt, dan wordt de prijs dus automatisch door die lijn heen gedrongen. Dat kan daarvoor natuurlijk ook al gebeuren. Maar eigenlijk, en nou zei ik, daarom wordt het interessant om te kijken wat er gebeurt. Als de prijs dit kanaal respecteert en dus voortdurend heen en weer blijft stuiteren tussen de onderste lijn van het kanaal en de bovenste lijn van het kanaal, dan komt er een moment, dan moet er iets worden besloten. Dan gaat de prijs een bepaalde kant op. Dat komt ook omdat veel traders hierop wachten en hierop traden en dit in de gaten houden. dan zul je zien dat er hier, omdat er hier een zware support zit, die wordt even getest en dan kun je zomaar een bounce zien. In één klap schiet de prijs dan snel omhoog, breekt uit het kanaal. Dus de kans dat dat gebeurt is realistisch. Dat wil niet zeggen dat je uit die downtrend bent, want de trend is gewoon neerwaarts op het ogenblik. Maar ik zelf verwacht dat er zo rond morgenochtend vroeg en overmorgen vroeg iets aparts gebeurt met de prijs. Dat die of snel omhoog springt, laten we zeggen 30% kans, of met een behoorlijke vaart naar beneden gaat, omdat deze support wordt doorbroken. Ongeveer 70% kans. Omdat, en de reden dat ik meer verwacht dat de prijs daalt en door die vloer heen breekt, dan dat die stijgt, is omdat we in een neerwaartse trend zitten. Dus dit zijn niveaus die ik extreem goed in de gaten houd op dit ogenblik. Verder, wat ook nog belangrijk is om te zien, is dat we natuurlijk, er zijn heel veel lijnen op deze chart zoals je ziet, dat we natuurlijk ook nog gewoon onze, deze kunnen inmiddels wel weg, dit kanaal is niet meer relevant, die haal ik ook vrolijk weg. Nou, deze lijn lijkt me duidelijk, deze groene lijn was vanwege dat kanaal, dus die kunnen we in feite ook weghalen. En deze gele lijn die hier staat was ook vanwege dat kanaal, die kunnen we in feite ook weghalen. Er zat hier nog wat weer, er zit er trouwens nog steeds, nog wat weerstand op dit niveau, maar die halen we dan een keer bij als het weer relevant wordt. We zitten er nu ver vandaan. Dit zijn eigenlijk op het ogenblik de enige relevante lijnen voor mij. Dat kanaal dat daar loopt, die MA20, die hier eigenlijk de hele tijd al in de buurt van die MA50 rommelt en er meestal onder zit. Hij is er even boven geweest, maar dat was nauwelijks echt een doorbraak, want hij dook er alweer onder gisteravond, of eergisteravond, sorry, om 9 uur, sindsdien niet meer erboven geweest. Beide lijnen lopen naar beneden, bearish trend, peaks and troughs, bearish trend, downward, een bearish channel, een neerwaarts kanaal, bearish. Kortom, dit ziet er allemaal niet bullish uit. Er zijn weinig mensen op dit ogenblik die hier een bullish iets in kunnen herkennen. En dat betekent dus dat de 1 uur chart, net als de dagchart van Bitcoin, bearish is. En dat je eerder op prijsdalingen wilt rekenen op de wat kortere termijn. Want nogmaals, prijs volgt eigenlijk altijd trend. Dan op prijsstijgingen. Er is geen concreet signaal op basis van deze technische analyse dat iets aangeeft dat het aan het omkeren is. En je kunt eigenlijk op dit ogenblik wat Bitcoin betreft en wat de meeste munten betreft naar zo'n beetje elke chart kijken, ook dan nog wat kortere intervallen. Er is nauwelijks serieus iets te zien dat wijst op een mogelijke trend omkeer. Dat gaat nog even duren. Een eerste signaal zou zijn dat de prijs naar boven uit dit kanaal springt. En dan vervolgens boven de MA20 en boven de MA50 komt. En dan uiteindelijk de MA20 die naar boven door de MA50 heen breekt. Wat hier gebeurde op 15 januari. Maar dan ook wel structureel. Beide lijnen moeten dan naar boven blijven gaan. Dat is nu nog niet zo. Maar dat is even de eerste dingen waar je op wilt letten. En de prijzen die ik in de gaten houd. Nou, heel simpel. Aan de onderkant deze band. 40.500 op de urenchart. En aan de bovenkant eigenlijk de steeds dalende channellijn aan de bovenkant. Die kanaallijn en de MA20 en MA50. En aan de bovenkant toch wel weer dit hier. Die weerstand die hier zit, rond de $44.000. Als de prijs daardoor heen breekt, nou, dan hebben we wel wat bullish dingen hier op deze chart. Helaas, voorlopig denk ik nog even niet. Dat wil niet zeggen, en kan het niet genoeg benadrukken, dat er met Bitcoin iets aan de hand is. Want we zien exact dezelfde patroon op dit ogenblik op heel veel charts. Bijvoorbeeld ook op de Ether chart. De chart van Ethereum ziet er de munt. Ethereum is het netwerk, is de blockchain, Ether is de munt. De chart van Ether ziet er exact hetzelfde uit. Oh, op één verschil. Nou, ziet er bijna hetzelfde uit als de chart van Bitcoin. De peaks and troughs, de pieken en dalen, zijn hier ook bearish. Het enige wat hier anders is, de parabolic stop and reverse is even omgekiept. Die is een paar dagen geleden naar onderen gegaan. Dat is een bullish signaal. Zit trouwens keurig op de troughlijn, de laatste troughlijn van vorige week. En ook de unbalanced volume is met een beetje fantasie, hoewel inmiddels wordt hij alweer wat bearish, is ook bullish. Voor de rest is het gewoon een 1-op-1 kopie van de Bitcoin chart met eigenlijk exact dezelfde trends. En dat betekent ook dat eigenlijk de prijspunten op dezelfde manier zouden kunnen worden bepaald als bij Bitcoin. En waar ik op let hier is natuurlijk weer de bovenkant, die 38,92. Ook deze hou ik een beetje in de gaten, net als bij Bitcoin. Die range die zit hier bij Ether op 3400 nog wat. Als de prijs daar structureel boven blijft, een paar candles lang, een paar dagen lang, is dat een voorzichtig bullish signaal. Voor de rest zie ik dit nog steeds, net als gisteren, als of een zijwaartse beweging, en dat wat ik dus doe, of als gewoon een bevestiging van de downtrend. Met misschien een higher low, maar voor de rest is het gewoon steeds lower highs. Het is allemaal bearish. En dat, aan de bovenkant let ik natuurlijk ook op deze prijs, hè, die 38,92, de vorige piek eigenlijk. En wat de urenchart betreft, nou, ik heb hem niet getekend, het channel, maar hij is er wel. Net zoals hier een channel was, dat op bijna hetzelfde moment werd doorbroken als de Bitcoin het Bitcoin kanaal, zie je hier ook weer een channel ontstaan, net als bij Bitcoin, dat net als bij Bitcoin toe loopt, vroeger of later, naar net als bij Bitcoin, dit verhaal hier. En dit was wat hoger bij Ether, want Ether is iets minder bearish dan Bitcoin op het ogenblik. Je ziet hier een aantal keer op rij, hier begon het, maar hier is het wel serieus. Dit niveau, dat blijft staan. Dit niveau, dat blijft staan. Deze vloer, zo vlak onder de $3,000. $2,990 is het volgens mij. Dat is ook weer zo'n moment. Dat kom je dus ook hier tegen straks. Dit niveau hier. Dat channel loopt vroeger of later daar naartoe. Ongeveer hier zal dat zijn. En die vloer wordt dan ook getest. Als de prijs daar zo doorzakt. En met doorzakken bedoel ik een aantal uren op rij. Sluiten candles onder die vloer. Dan kan er een snelle weg naar beneden ontstaan. Een ritje naar beneden, zoals het wordt genoemd. Misschien een moment voor traders om dan echt serieus te gaan nadenken over short posities. Tot zover eigenlijk wat Ether en Bitcoin betreft. Mooier kan ik het op dit ogenblik niet maken, maar heel spannend is het niet. Want ik zei het net, Bitcoin en Ether, ze hebben hetzelfde patroon. En dat geldt voor nog veel meer charts van nog veel meer munten. Verder dus helemaal niets om je eigenlijk zorgen over te maken. Want met het fundamentele verhaal van die munt is niks aan de hand. Die doen het nog steeds net zo goed qua de techniek erachter als vroeger. En we hebben dit al zo ontzettend vaak gezien. Als je wat langer meedraait in de wereld van crypto, dan weet je dat we soms wel eens 1,5 jaar op rij, soms wel eens 2 jaar op rij in dit soort bearish sentimenten hebben gezeten, bearish trends. En daarna opeens, hop, kwam er weer zo'n snelle prijsstijging. En ik denk dat als er wat opluchting begint te komen in de wereld over, als dat dus gebeurt, de ontwikkelingen van de pandemie, als het aantal besmettingen opeens begint af te nemen, als er geen sprake zou zijn van een variatie of mutatie van het virus, dan kan de hoop snel terugkomen, dan kan het vertrouwen snel terugkomen, dan kan het hard gaan naar boven met die prijs. Dus een voorspelling zoals Max Keizer die doet van 2020, eind dit jaar, ik zou hem niet doen. Mijn voorspelling ligt een stukje lager dan dat, zoals ik je vorige week in het Crypto Coiners Café heb verteld, bij de nieuwjaarsborrel. Maar hoewel het hoog is, is het ook niet zo exorbitant hoog. Het is maar ongeveer 2 keer zo hoog als wat ik zelf voorspel. Dus dit zijn absoluut scenario's die zeker in de crypto-wereld haalbaar zijn. Dat is geen science fiction en zeker geen extreem positief denken of zo. Maar op dit ogenblik is er nog niets te zien op de charts dat erop wijst dat dit op een hele korte termijn zou kunnen gaan gebeuren. Alles zit een beetje in de slop, alles is een beetje apathisch als het gaat om grondstoffen. Geldt ook voor goud. Goud zit natuurlijk in die uptrend, zoals ik gisteren al zei, maar heeft nu wel even te maken met een flinke pullback die we hier zien. Je wilt eigenlijk niet dat de prijs van goud onder de $1,790 duikt, want dan is die trend wel doorbroken. Dan zitten we echt in een bearish trend. Op dit ogenblik ben ik nog geneigd om dit te zien als een lichte pullback op basis van een normaal doorzettende bullish trend. Dus de prijsniveaus voor goud waar ik op let zijn hier aan de onderkant $1,790 en hier aan de bovenkant ongeveer $1,840. Eigenlijk al dit niveau, zo 1830. Als de prijs daarboven komt, wordt de bullish trend vrolijk voortgezet. Als je afvraagt waarom ik al wat goud noem, dan kun je in beleggen. Ook als crypto. Er bestaat namelijk een cryptomunt die geborgd wordt door goud. 1 op 1. 1 exemplaar van die munt. Het is eigenlijk een token, je raadt het al, op de Ethereum blockchain. 1 exemplaar van die token is gelijk aan precies 1 troy ounce goud. 31,2 gram goud. En die is opgeslagen ergens in Londen in een grote kluis. Een van de grootste goudkluizen ter wereld. En die munt heet overigens de Paxos Gold. Pax G is de naam van de token. Je vindt hem onder andere op Binance. Let wel even op het handelsvolume van die token. Dat is niet zo heel erg hoog. En weersta de verleiding om in 1 klap heel veel van die tokens te kopen. Want dan word je een walvis op die chart. Een whale. Dan ben je een groot bezitter. En dan jaag je de prijs van goud omhoog. Dus die munt wil je eigenlijk nooit met een market order kopen. Die Pax G. Want de kans is vrij groot dat jij dan bepaalt hoe duur die munt wordt. En daar word jij zelf eigenlijk nooit beter van. Dus kijk daar een beetje mee uit. Geen market orders, doe gewoon limit orders als het gaat om het kopen daarvan. Nou, tot slot nog even de chart van of de informatie over Wall Street laten we zitten. Die is niet zo veelzeggend op dit ogenblik. De heatmap, niet schrikken, je raadt het al, rood. Gewoon rood en roze, soms zelfs donkerrood. Een logisch gevolg van wat ik net al zei. De malaise, eigenlijk de apathie, de afwachtendheid die op dit moment heerst in de cryptomarkt. En dat sommige munten groen zijn, dat zijn over het algemeen toch wel stablecoins. Niet allemaal, er zitten af en toe al een paar uitzonderingen bij die de regel bevestigen. Dit kan vanmiddag ook opeens omdraaien hoor. Moet je niet raar van opkijken dat opeens een aantal munten even herstelt. In ieder geval in dollar, dat hun dollarwaarde, hun dollarprijs wat omhoog gaat. En ook op een gegeven moment, die daling is eigenlijk gisteren begonnen alweer, of heeft zich gisteren voortgezet van al die munten. Als dat stopt, dan zelfs de munten relatief stabiliseren qua prijs, dan is het een kwestie van tijd voordat deze chart weer een stuk groener kleurt dan die op dit ogenblik doet. Maar nu op dit ogenblik altcoins kopen met bitcoin of zelfs met dollar, in de verwachting dat je er vrij snel grote winsten oppakt, redelijk optimistisch. Zou ik misschien niet meteen doen. Tot zover vandaag. We zijn er morgen weer. Ah, vanavond, als je de cursus volgt, beleggen en traden met bitcoin. En als je hebt ingeschreven voor de terugkomstsessie, die is vanavond om 7 uur. Morgen is het rustig volgens mij qua bijeenkomsten. Morgen hebben we alweer de podcast waarschijnlijk. Donderdag hebben we natuurlijk Helga, die gaat live traden. Donderdagavond om 7 uur. En dan aanstaande zaterdag de clinic waar ik me nu alweer op verheug. Het is een tijd geleden dat ik zelf een live clinic heb gegeven. Het wordt wel weer tijd voor een clinic aanstaande zaterdag. Tot zover. Morgenochtend ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de Crypto Corners podcast. Tot dan. Dag.